Ja. Per liter meer zometeen.
Dus de standaard PvdA goed voor de mensheid, slecht voor de mensen.
Dat, ja, dat is wel een klassieke, geloof ik, een cliché, maar je hebt wel gelijk. Maar het is gewoon, dat kun je toch als klimaatkardinaal, maar dan ook nog als van Partij van de Arbeid, toch niet verkopen?
Nee, stiekem zijn we al begonnen. Dit gaat over de landelijke politiek.
Dit is een RTV Utrecht podcast.
Sinds 2 weken is het politiek seizoen in Utrecht weer begonnen. En dus is het ook weer tijd om beschouwend terug te kijken op het handelen van raad en college in de Domstad. Welkom dus bij de podcast Stadhuisplein Utrecht. We zitten zoals gebruikelijk in de hal van het stadhuis. En daar is vandaag de introductie van de nieuwe ambtenaren. Dus het is gezellig druk hier. Aan tafel ook gezellig druk met Dimitri Gielissen, statenlid voor de VVD. Jet van den Berg, oud-wethouder van Verkeer en Voorleven Utrecht. En Tom Staal, politiek verslaggever van onder andere Geen Stijl. Mijn naam is Mark van Rossum en ik werk voor RTV Utrecht. Goede zomer gehad?
Zo, dat kun je wel zeggen, ja.
Ja?
Ja, was top.
Niks gedaan?
Een stuk minder. Normaal doe ik hobbyprojecten en ik had mezelf beloofd dit jaar dat niet te doen. En even lekker tot mezelf te komen.
Oké. Jet?
Ik heb mijn huis opgeruimd. Ik ben ontzettende vrienden met de stort en de kringloop.
Ja. Okay.
En dat lukte gewoon in 1 zomer?
Nee, ik ben ook nog niet klaar. Maar een heel eind, Tom. Een heel eind.
We kunnen dansen binnen nu.
Ja. 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 Ja,
Dimitri, jij zou het lustrum van de lokale VVD gaan voorbereiden, maar dat gaat niet door.
Nee, dat gaat niet door. Dat hebben we uitgesteld. Dus het gaat wel door, alleen niet in september. Vanwege de aankomende verkiezingen. Dus,
en hoe lang bestaat die bejaardenclub?
75 jaar.
Mensen, lieve.
Ja, op naar de 100.
Goed, vorige keer hebben we het gehad over het burgerberaad over oud en nieuw. En we waren best kritisch met z'n vieren en we waren het nog eens ook. Woorden als schijnparticipatie en fopspeen kwamen voorbij. Nou, de volgende dag kreeg ik dus een appje van wethouder Eva Oosters. Laat ik hem even voorlezen. Doen jullie ook wel eens aan wederhoor met wethouders? Waarbij 2 spiegeleieren als ogen gevoegd waren. Nou, ik heb eruit gelegd dat het een opinierende podcast is. Dat je dan niet aan hoor en wederhoor doet. En haar vervolgens uitgenodigd. Nou, ze wilde dolgraag. We hebben zelfs een datum geprikt, namelijk nu. Zou ze langskomen. Maar toen ging er een voorlichter voor liggen. Toch niet zo'n goed idee dat de wethouder komt.
Nou, dat is al erg, maar ik weet nog even niet wat ik erg vind. Dat er een wethouder communiceert met emoticon dingen. Of dat ze gewoon de keutel intrekt. Ik vind allebei erg. Maar één ding, en dan laat ik jullie gelijk aan het woord. Het is jullie probleem, of noem je ruzietje, zeg maar. Ik ben altijd wel kritisch op RTV Utrecht. Ik vind dat jullie veel te weinig aandacht aan de lokale politiek besteden hier in Utrecht. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ook met die Van Hoordokken, ze werken ook niet echt lekker mee of zo hier. Nee. Het is ook niet zo dat je echt lekker de kans krijgt. Wat is de moeite om even hier te gaan zitten? Er werd niet gescholden volgens mij.
Nee.
Ik was er niet.
Het was niet persoonlijk.
Nee.
Wat vind je ervan? Dat ze
opmerkelijk. Maar goed, het is inderdaad wat Tom zegt, een beetje jullie fitty. Volgens mij zijn er wel meer wethouders die jij niet voor de microfoon krijgt.
Ik heb geen fitty met Eva Oosters.
Nee, snap ik. Maar het is ook speculeren waarom ze niet wil komen. Ik had er graag aan tafel gehad om daar verder over te praten. Want het is inderdaad een terugkerend onderwerp. Ja, en tot die tijd zullen de luisteraars toch vooral met onze meningen moeten doen en niet met de wederhoor van de wethouder.
We hebben in Utrecht altijd gedonden, politiek en journalistiek.
Zeker.
Of is dat gewoon altijd zo? Hè? We hoort een burgemeester gehad die wilde een protocol hoe om te gaan met elkaar. Weet je, met journalist. Ja, dag. Er is maar één protocol en dat is er, dat er geen protocol is. Maar ligt dat dan ook niet een beetje aan jou of aan RTV Utrecht?
En wat doe ik fout dan?
Dat weet ik niet. Dat is een open vraag. Omdat
Ben ik te lief? Want jij bent veel brutaler dan ik.
Maar ik zit op een heel ander vlak. Ik hang in Den Haag gewoon die microfoon eronder.
Ja.
Jammer dan, weet je, als je niet wil.
Als we dat hier doen, dan hebben we gelijk ruzie.
Waarom ga je niet voor het stadskantoor staan en dan inderdaad met een draaiende camera wethouder
zijn? Dat je dat niet mag van de baas.
Dat heb ik, nou, dat mag wel. Ja? Maar dat heb ik 1 keer gedaan. En toen was het gelijk de hoofdcommunicatie en discussie met... Dat mag niet.
We hebben het hierover niet eens direct gekozen volksvertegenwoordigers. Ja. Weet je, het zijn mensen die zijn naar voren geschoven. En ik vind dat ze de werk helemaal niet slecht doet. Maar
Oosters.
Maar überhaupt dat er hier dan blijkbaar dat zo moeilijk is. Kijk naar AT5, gaat dat echt veel anders. Die staan gewoon bij de gemeente.
Het is toch eigenlijk heel... Ik vind het zo verwonderlijk dat jullie je zo verbazen over dit gedrag. Ik vind het exemplarisch. Op papier staat dat wij een participatiehoog in het vaandel hebben. Maar als het erop aankomt, dan is men er niet.
Nee, en als ze zich moeten verdedigen, komen ze al helemaal niet.
Nee.
Ja. Maar goed,
het is toch eigenlijk gewoon duidelijk dat men op papier een hele hoop beleid voert, maar het in de praktijk gewoon niet uitvoert.
Ja. Jij denkt dat Eva niet durft?
Ja. Nou,
Ik wel. Nou, ik denk dat het ontraden is door de voorlichter. Maar... En gezien de hoeveelheid luisteraars bij de podcast. Is het een te grote tijdsinvestering? Weet ik veel. Ik geef er een draai aan. Maar...
Ik zeg dit ook, want ik ben echt... En ik, dat is echt ook naar mezelf wijzend. Wij doen als journalisten vinden dit zo interessant. Weet je, ook die fitties in Den Haag en zo. Het interesseert de rest van de wereld.
Maar goed, we zijn ook wel een beetje van de tweede kant. Ook wel vergevingsgezind. Hè? Dus laten we erop houden dat dit een misverstand was. We zitten inmiddels ook aan een grotere tafel. We hebben hier nog een lege stoel. Dus Eva, als je dit hoort, namens Jet, Tom en ook Mark, wees van harte welkom. We sluiten de volgende keer gewoon aan.
Ja, Helene van GroenLinks weet dat het allemaal wel meevalt. Nou, als Precies. Die het aandurft. Hier hoor je trouwens wel een soort Mark Rutte praten.
Nou, maar... jongens, laten we verder gaan. Vorige keer hadden we het ook over het Lucas Bolwerk. Daar zijn de problemen inmiddels een stuk minder. Nog niet helemaal opgelost, maar wel een stuk minder. Maar inmiddels breekt burgemeester Dijksma haar hoofd over de kop van Lombok. Nou, het is een andere groep voor de duidelijkheid. Het is niet dezelfde groep als op het Lucas Bolwerk. Het is een andere groep.
Ja. Nou ja, hier zie je volgens mij dat we hebben landelijk gezien ook een instroomprobleem. Dit gaat om een grote groep zogenaamde veilige landers. Dat zijn mensen die komen uit landen, met name Noord-Afrika.
Een Lombok.
Zeker een Lombok. Ja. Waarvan wordt gezegd, het land is veilig, je kunt dus terug. De meeste mensen hebben dus ook geen kans op een succesvolle asielaanvraag. En die gaan, die vervelen zich en die gaan de boel een beetje zitten verstieren met alle gevolgen van dien. Zelfs de moskee klaagt er nu over dat het niet meer houdbaar is. Ja, het is best lastig, want er is een continue aanstroom ook van deze groep. En je kunt ze dus wegsturen. Volgens mij zit de politie daar ook wel bovenop, maar ze blijven gewoon steeds terugkomen. Dus volgens mij is er geen makkelijke oplossing. Het is volgens anders mij dat je ook wel, niet als wel je... blijft handhaven. Want als je laat vieren, dan gaat het helemaal mis.
Ik denk dat het wel groeit en dat er dan signalen komen.
Het probleem
en...
groeit.
Ja, en dat dan eigenlijk relatief te laat wordt ingegrepen. Hè? Dus nu ook... krijg je zeg maar de brief van de moskee, die dan gewoon zegt, jongens, we kunnen gewoon onze moskee niet normaal open houden, want alles wordt geroofd en er wordt geslapen en geslagen. En ik denk dat wat volgens mij de oplossing moet zijn, is dat wij beleid maken op veilige landers en het ook echt uitvoeren.
Dat is wat de burgemeester ook zegt, hè?
En dat is volgens mij wat op dit moment gewoon het grote gebrek is. Veilige landers komen wel binnen, maar we hebben geen, goed uitvoerbaar uitzettingsbeleid.
Ja, volgens mij viel daar een kabinet over, of niet?
Ja, daar gaan we ook voorlopig ook nog over steggelen. Ja, dit is... Ik vind het ook lastig.
Maar dat is wat de burgemeester ook... De burgemeester wijst ook heel erg naar Den Haag. Ik kan het niet oplossen.
Ja, maar dat vind ik ook wel... Het is een NN. Dit zijn de nieuwe ambtenaren.
Nou, welkom.
Hello, welkom. Annemijn, Anne-Jan, weet ik niet. Marleen, leuk. Goeiedag. Hey. Nou. Tine is er ook bij. Valerie.
We hadden het over de Lombok.
Ja, Lombok. Het is NN. Kijk, Lombok is altijd een probleem. Ik vind het een heerlijk wijkje. Het is hectisch, maar... er zijn altijd
het
problemen.
Leeft.
Het leeft. Nou, dat vind ik een hele lekkere, subtiele jet. Dat is met Kanaleiland net zo. Dat zijn toch echt wel onze eigen problemen. Die moeten oppakken. Alleen, als je namelijk alleen maar mensen gaat oppakken of de politie continu heen stuurt, dan los je daar misschien tijdelijk het probleem op. Maar de aanwas ervan, dat zit er wel achter. Daar heeft ze wel gelijk in. Ja. Maar voordat dat in Den Haag is opgelost, voordat er überhaupt ook maar een handtekening over een migratieakkoord is gezet... Ja, weet je, voordat het dan in uitvoering ben je 2 jaar verder, hè?
Dus... Minstens.
Maar ik wil een andere oplossing aandragen. Want vroeger had je de gemeentepolitie en daar was de burgemeester gewoon letterlijk de baas van.
Ja,
de burgemeester kon zeggen van, jij agent gaat daarheen. Moeten we niet terug dat de burgemeester weer de baas wordt van de lokale politie?
Nou, dat kan ik denk niet. Volgens mij is het niet zo dat de politie niks doet of... dat is volgens mij hier niet aan de hand. Men heeft een personeelstekort, dat geldt in het hele land. En dus is de hoeveelheid mensen die je inzet, in dit geval op Lombok, trek je dus weg uit de rest van de stad. Ja. Maar het continu, het is een probleem wat je niet oplost, wat elke keer elders zal opdoemen, omdat je gewoon niet met die mensen uit de voeten kan.
Ja. Kijk. Het zou hoogstens zorgen voor een ander soort dweil. Hè? Je draait de kraan er niet mee dicht en dat is het probleem. Er is een gestage aangroei van mensen uit veilige landen die zullen blijven komen. Ik denk wel dat het belangrijk is, dat is natuurlijk ook je verantwoordelijkheid als burgemeester, dat je die openbare orde wel zoveel mogelijk handhaaft. Hè? Mm-hmm. Dus wel grenzen blijven stellen. Dus zichtbaar toezicht en handhaving. Politie ook optreden. Maar ja, die kunnen ook maar zoveel doen. Hè? Er worden gebiedsverboden, tijdelijke gebiedsverboden opgelegd. Ja, het is een vrij land. Hè? We hebben open grenzen. Dit hoort er voor een deel bij. En we zullen toch ook echt naar Den Haag moeten kijken voor de oplossing. Dat je kunt zorgen dat Algerijnen, Marokkanen die hier onterecht zijn, dat die wel kunnen terugkeren naar het land van herkomst.
Goed, nee, maar daar wilde ik nog even op reageren. Want dit zit ik dus weer echt van dat heerlijke slappe VVD-gelul. Want dit is precies de partij die dit al 12 jaar roept. Ja. Echt werkelijk geen fuck voor elkaar heeft gekregen. Want het stroomt hier alleen maar binnen.
Oké, okay, dus nou,
jij gaat in je eigen partij dit zeggen en laat ze er ook wat mee doen.
Nou ja, ik denk dat de afgelopen 12 jaar de VVD wel degelijk dingen gedaan heeft om het te voorkomen. Er is een Turkije-deal geweest.
Ja, die kwam van Diederik Samson af, maar dat maakt niet uit.
Nou, prima, kabinet Rutte 2. Vooral bij de Partij van de Arbeid denk ik staan nog met veel plezier aan terug.
Ja.
Maar er zijn wel degelijk maatregelen genomen. Aan de andere kant, je betaalt de prijs inderdaad voor open grenzen. Ik ga je geen pleidooi houden om die grenzen dicht te gooien. Maar je zult dus inderdaad met Libië, met Algerije, met Marokko afspraken moeten proberen te maken om kansloze asielzoekers terug te laten gaan.
Dit hoor ik al zo lang en het gebeurt niet. Als jij een beter streep.
Alle partijen zijn jou even lief, Tom. Als jij een beter idee hebt, hoor ik het graag.
Ik ga er eens over nadenken. Dit is, maar weet ook wel de politiek.
Dit is een podcast over de lokale politiek. En ik wil het straks nog wel even over Den Haag hebben, maar we gaan het nu heel erg daar over
nemen. Nou, laten we die gewoon afronden. Sorry.
Jongens, de parkeer-app. En het is geen app, het is een webapplicatie. Het is geen echte app op je telefoon. De parkeer-app die vervangt het betalen aan de paal. En als je nu gasten krijgt, dan moet je zelf betalen als bewoner. En dan moet je het maar terug zien te krijgen bij je bezoek. En het installeren van het ding is een ramp. Wie heeft het geprobeerd?
Ik niet, want ik heb een abonnement van de parkeergarage. Ja, sorry, divaatje, maar
heb jij het geprobeerd, dat ding te installeren?
Nee.
Oké. Okay. Heb jij het gedaan?
Nee. Ik zag op social media wel een handleiding. Goed onderwerp. Een A4'tje langskomen met 27 stappenplan.
Ja, en ik heb het geprobeerd. Okay. En ik liep echt 3 keer vast. En ik ben niet de handigste met computers, maar ook weer geen kneus. Ja,
precies, dat is het probleem met de overheid. Die heeft dat exact zo.
Ik liep 3 keer vast. En dat ik helemaal opnieuw moest. Nou goed, het was een zootje. Maar goed.
Mijn vraag is, voor welk probleem is dit een oplossing? Want mij is het nog helemaal niet duidelijk. Er zijn raadsvragen gesteld ook door partijen, nota bene de VVD en GroenLinks samen. Hè. Dus blijkbaar zou het niks anti-auto moeten zijn in ieder geval. Maar mij is totaal onduidelijk wat er mis was met het oude systeem. Het oude systeem was namelijk dat je met een code en een wachtwoord bezoekerskorting kon krijgen. En dat je als parkeerder zelf afrekende bij de parkeerautomaat.
Ja.
En nu hebben we een systeem via een webapp waardoor de bewoners zelf moeten gaan betalen voor de mensen die op bezoek komen.
Nou ja, wat ik heb begrepen is dat systeem niet langer zou worden ondersteund. Met andere woorden, de markt zei tegen gemeente Utrecht, ja, het is leuk, maar tot hier en niet verder. En toen hebben ze een aanbesteding gedaan.
Ja?
Maar ik denk dan, als je een aanbesteding doet, kan je ook eisen stellen.
Ja.
En ik vind het dus heel raar dat je dan alleen hierop uitkomt dat het een lastig te installeren app is. Dat je de bewonerskorting alleen nog maar zelf uit eigen zak kan betalen en dus een discussie krijgt met vrienden, familie, mantelzorgers. En dat je een grote groep uitsluit.
Ja.
Want ja, je moet dus een computer of een smartphone hebben. En nou ja, als ik gewoon in mijn omgeving kijk, zijn er erg veel mensen die die dat gewoon niet kunnen.
Nee,
en dan wordt er even makkelijk gezegd van, ja, dan vraag je dat even je kinderen op te lossen. En dan denk ik, nee. De overheid zegt mensen moeten lang zelfstandig thuis blijven wonen. Dan moet je niet op deze manier een tweedeling maken tussen digibeten en
heeft het ook te maken dat het probleem is natuurlijk of het betalen voor parkeren veel groter is geworden, omdat dat naar alle wijken gaat. Het hele systeem groter moet, weet ik, in de IT. Je hebt daar meer verstand van.
Nee, maar wat mij het meeste stoort is van, je hebt hele goede parkeerapps. En dat is gewoon even iets scannen en een knop drukken en het werkt. En dit is een stappenplan van 37 stappen. Ze hebben weer bezuinigd op investeren in iets voor de auto. Koop gewoon een goede app. En dat kost iets meer dan een website.
Dat verdient zich ook wel weer terug. Maar
ja, dat is er 10 keer terug.
Ik hoorde gisteren ook op RTV Utrecht een gesprek met een medewerker van de gemeente Utrecht. Die trots was op het feit dat er inloopbijeenkomsten waren georganiseerd. Dat er speciale informatieavonden waren. Kijk, op het moment dat je daarin terechtkomt, denk ik dat je maar gewoon moet vaststellen dat je de verkeerde aankoop hebt gedaan.
Ja.
Want het gaat om een parkeerapp, mensen. Het is, maar, het is geen hogere wiskunde.
Dat is een stomme vraag, hè? Want als hij, een paar jaar geleden had je commissie met Ton Elias over IT en zo. En er werd gezegd, nou, van boven een bepaald bedrag moet dat.
5 miljoen.
Dan moest dan een commissie naar gaan kijken. Zo gaat dat. Hoe is dat hier in de gemeente met dit soort dingen? Wie gaat daar uiteindelijk over? Is dat gewoon een clubje mensen?
Je overvraagt me, maar de gemeenteraad gaat er uiteindelijk over.
Ja, maar ook in het echt kopen van die software? Of,
dat weet ik niet.
Nee, maar volgens mij is dat veel lager. Hier is dat volgens mij al bij 50.000 of bij 100.000.
Dan moet je het aanbesteden.
Ja, ja. Maar dan kan je dus je eis op tafel leggen. En ik denk dan, als er zoveel parkeerapps zijn, waarom is het dan niet mogelijk om te kijken van wat is de handigste, zeg maar, voor wat wij willen bereiken? En dat je die dan neemt. En waarom ga je dan iets nieuws ontwikkelen? En ik vind het echt heel raar dat je, nou ja, dat je het probleem van het betalen dus alleen bij de bewoner legt.
Ja, dat is heel bizar.
En dan denk ik, je zal maar mantelzorg zijn. Dan kan je het misschien nog zelf regelen, omdat je dan vaak wat meer invloed ook hebt voor degene voor wie je zorgt. Maar met je bezoek en dergelijke, je zal maar gewoon in een arbeidershuisje zitten of in een sociale woning. En het moeten betalen, dat lukt toch niet.
Het is klassiek overheidsbureaucratiegeneuzel.
Ik snap gewoon niet waarom je niet. Oh, er is nog iemand niet mee eens.
Die gooit met flessen, ja?
Ja, weet je, ik snap gewoon niet waarom je niet een app maakt als je daar dan voor kiest. Die gebruiksvriendelijk is en ook maakt dat degene die komt met de auto, dat daar ook de kosten liggen.
Ja, Dimitri.
Ja, ik vraag me echt af in welke fase van besluitvormingsproces dit een goed idee leek. Je laat niet de gebruiker, maar je laat de bewoner betalen voor het parkeren. Je kiest voor een webapp die voor geen meter werkt. Dus ik vind het gewoon heel onverstandig. En de vraag is, hoe kan dit?
Ja,
goeie vraag. Ik heb geen flauw idee wanneer dit een goed idee überhaupt leek.
Lijkt weer wethouder van Hooydonk, hè? Ja, bedoel.
Ja, ik zou zeggen, nodig er een keer uit.
Zeker. Samen met EVO's. Ja.
Nee, maar het probleem is, kun je het nog terugdraaien?
Nee.
Waarschijnlijk niet.
Nee, dat soort dingen kan je nooit terugdraaien.
Nou ja, weet je, de wal keert het schip.
Ja, dan moet je een andere app gaan kopen.
Dus, misschien wel. Maar ik vind het echt, ik vind het heel raar. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er een agenda achter zit. Dat als je dat lastig maakt.
Complottheorieën.
Anti-auto-agenda,
Jet?
Ja, dat denk ik wel. Dat zou best kunnen.
Maak je punt af. Als je het lastig
maakt. Laat ik het zo zeggen. Je gaat dus een discussie krijgen ook van hoe komt iemand op bezoek.
Ja.
En als jij weet dat je daarmee iemand anders het moeilijk maakt, dan zeg je, ja, kom maar liever op de fiets of kom maar met de bus.
Oh, dat zit erachter, denk je?
Nou ja, ik kan me niet aan die indruk onttrekken.
Ja.
En misschien is het wel heel fout gedacht van mij dat
Jet, ik hou heel veel van je.
En
ik vind complotten hartstikke leuk. Maar ik denk niet dat ze niet expres een slechte app hebben gemaakt. Expres 27 onmogelijke stappen hebben ingevoerd om die auto maar weg te krijgen.
Daar, nee, maar het is wel raar
genoeg andere dingen tegen. Dat is geen geheim dat ze die uit de auto willen. Dus
het is raar dat je de kosten bij de bewoner legt en niet bij degene die
daar leert. Dat punt is smart. Hey, laatste punt. En ik wil het toch even hebben. Tom, we gaan het wel Utrecht proberen te houden, maar het kabinet is gevallen van de zomer. Wat betekent dat voor de stad?
Dat zijn wel heel veel broodjes voor ons, zeg.
Ja, die zijn niet voor ons. Die zijn voor al die nieuwe medewerkers. Goed. Maar wat betekent dat het val van het kabinet voor de stad Utrecht? Wat gaat niet lukken?
Nou ja, voor de auto gaat dat dus wel wat betekenen. Die spreidingswet. Dan gaan we,
je loopt nu al vooruit op een nieuw kabinet. Het gaat iets voor de auto betekenen.
Maar er gaan veel dingen stilstaan. De komende dagen gaat er besloten worden wat is controversieel en wat niet. Hè. Er wordt volgens mij volgende week over gestemd, maar er zijn nu allemaal commissievergaderingen. ik denk dat hier met dit college heel veel partijen hopen dat de klimaatplannen en dergelijke gewoon doorgaan.
En daar lijkt het ook wel
ja,
op.
Ja, maar het spannende is wel in Den Haag, en ik probeer hem daarna wel weer in Utrecht te trekken, is nu de vrijheid een beetje is dat er toch niks meer kan vallen, kunnen er nog wel eens verrassende verschuivingen plaatsvinden.
Maar wat betekent het voor de stad Utrecht? Wat gaat er wel of niet lukken de komende tijd in Utrecht?
Voorlopig gebeurt er niet heel veel. Alleen die klimaatplannen en die spreidingswetten. Dat zijn denk ik de twee waar wij het meeste...
En wat is de spreidingswet?
En woningbouw, ja, die vergeet ik ook nog even. De spreidingswet waar het opvangen van asielzoekers en dergelijke.
Ja.
De migratiedeal, dat bedoel ik eigenlijk meer. Daar zullen wij ook ons steentje bij moeten dragen.
Ja.
Als dat doorgaat. En dat zijn wel belangrijke dingen waar iets moet gebeuren.
Is het slecht voor Utrecht? Het kabinet is gevallen?
Ik weet niet. Je kan ook zeggen, het geeft een bepaalde mate van vrijheid. Nu het kabinet is gevallen en alles stilstaat. Want ja, het gemeente staat toch...
Jij vraagt net om hulp uit Den Haag, om de problemen...
Ja, maar dat was ook met het kabinet, had ze die hulp ook niet gekregen. Ja, dat hebben we net al vastgesteld. Dus ik denk dat je... voor een deel heb je een mate van vrijheid. Ik vind het opvallend dat het controversieel verklaren toch minder streng wordt toegepast, zoals het nu lijkt, dan andere keren dat het kabinet was gevallen. Dus ik denk ook dat men probeert zoveel mogelijk te kijken van waar liggen overeenkomsten tussen partijen, zodat je niet weer een jaar verliest en weer een jaar stilstaat. En dat geeft denk ik ook de stad ruimte om voor bepaalde zaken te doen in Den Haag.
Ja, waar dan? Waar? Welk punt?
Gewoon lobbyen eigenlijk, zeg
ik. Ja, ik denk dat je nu moet lobbyen.
Op welke dossiers?
Nou, bijvoorbeeld die veilige landers is echt iets waarvoor je nu je in Den Haag hard moet maken. Dat er echt iets moet gebeuren en dat dat niet alleen maar afhangt van deals met landen. Maar ook in de tussentijd, wat doe je dan? Weet je, dus kun je die mensen ergens opvangen?
Dat is een
opvangen?
Beetje het probleem. Hè? Ik bedoel, die van de burger van de VVD, die heeft echt geen uur geslapen geloof ik de afgelopen 2 jaar.
Nee.
Hij doet echt wel zijn best.
Ja.
Maar je komt er hier intern in Nederland al niet uit met elkaar, waar je ze moet opvangen. Maar jij zegt, het heeft niet alleen met die andere landen, het heeft wel degelijk ook met die andere landen te maken.
Ja, het heeft wel.
Dus het is niet zo, als je hier het eigenlijk voor elkaar hebt, dan moet je nog even dadelijk. Er gaat de komende 2-3 jaar nog niks gebeuren.
Okay. Nee, maar de vraag is wel, moet jij wachten op een deal met andere landen? Want je kunt natuurlijk ook zeggen, we sturen ze gewoon terug.
Ja, hè? Maar goed, jij denkt dat er kansen zijn op het dossier veilige landers?
Ja, en ik denk ook dat je bijvoorbeeld rond stikstof en sociale woningbouw ook de kans moet grijpen om te drukken, als je een beetje weet welke richting je op wil, en te proberen je invloed uit te oefenen. Want ja, de woningbouw staat stil en daar hebben we in Utrecht hartstikke last van.
Dimitri, wat betekent het verval van het kabinet voor
ik denk
de stad?
Niet zo heel veel. Wat wel iets gaat betekenen voor de stad is de uitslag op 22 november. Ik denk dat je dan pas met enig fatsoen kunt zeggen over wat het eventueel zou betekenen voor grote dossiers. Nou, de Kamer kiest er nu voor om minder dossiers controversieel te verklaren dan van tevoren was verwacht. Hè. Dus dat proces kan doorgaan. Maar een aantal andere dingen die lopen. Hè. Het feit dat we een aantal woningen niet realiseren. De stikstofproblematiek. Het feit dat Harbers de hand op de knip houdt als het gaat over mobiliteitsoplossingen. Dat was natuurlijk ook al voor het kabinet het geval. Dus dat gaat niet veranderen. Het grootste risico wat ik wel zie is dat er de komende weken, maanden een soort van doorgeslagen optimisme gaat ontstaan, ook bij de gemeentelijke organisatie, over allerlei kansen dat we dingen anders kunnen gaan doen. En dat er heel veel tijd en energie gaat zitten in het uitwerken van allerlei nieuwe plannetjes, ideetjes die toch nooit van de grond gaan komen. Dus houd koers, zou ik zeggen. Blijf gewoon doen wat je al deed als gemeente. Trek je niet te veel van aan. En 23 november maken we de schade op en kunnen we kijken of er echt ook daadwerkelijk een politieke verschuiving is. En wat dat betekent voor dossiers als de NRU, stikstof, woningbouw, Rijnenburg, trams, metro's in de stad Utrecht.
Ja, je gaat toch niet weer een metro doen, hè? We gaan weer, niet weer
nee,
proberen.
Ik ben tegen die metro.
Dat hadden we echt 80 jaar geleden moeten doen.
Ik ben tegen die
metro,
sta je op de lijst voor de Tweede Kamer?
Nee. Even één korte vraag.
We gaan
afronden, want eigenlijk zeg je van ook wel, ja, in die 2 jaar is er niet veel bewerkstelligd vanuit Den Haag. Als we gewoon tot 22 november sowieso geen ding gaan niet gaan merken dat het dat hier anders is.
We hebben meer bij elkaar naar gezeten.
Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de val van het kabinet niet tot een hele herschikking van de kaart heeft geleid.
Nee, okay.
Dus, dit was de 37e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gasten waren Tom Staal, Jet van den Berg, en Dimitri Gielissen. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer. En ik zeg gewoon, we gaan gewoon verder discussiëren, maar ik zet het apparaat stil, oké?
Ja, dat is zo.
En we hebben een nieuw panellid.
Ja. Eva Oosters.
Nee, niet Eva. Frits Lindmeijer.
Heel goed. Ja, Fritsje.
Welkom, Frits.